gezegd hebbende, ik ben al een tijdje bezig met na te denken over die laatste reden van Jezus uit Matthäus 24 en 25. Dat is onder andere het verhaal waarin die vijf wijze en vijf dwaze maagden worden benoemd. En ik heb er al heel wat onzin over horen preken. En toen dacht ik van, goh, dat wil ik nou eens een keer voor mezelf uitzoeken. Ik bedoel ook echt onzin. Ik heb meegemaakt een spreker die zei, nou, de ene helft van de gemeente zal wel op tijd zijn en de andere helft niet. Dat zijn dus uitleggen die ik betitel met onzin, hoofdletter, uitroepteken. En toen ik van, daar wil ik eens wat meer mee. Toen kwam het verzoek van John, de gedachte om korte kringen met elkaar te hebben van 6 weken. Toen denk ik van, nou weet je wat, dat is leuk. Ga ik met een groepje 6 weken of 6 keer over dit onderwerp het hebben. En dat is voor mij dan een beetje een goede voorbereiding om te preken. En ik dacht dat de eerste ergens eind oktober zou zijn. Maar dat wordt dus nu vanochtend. Maar dat is ook een beetje reclame voor de kring die ik ga starten. En als je geïnteresseerd bent en zegt, nou, dat is wel een goede preek. Dan, wie weet, is dat wat. We gaan, verrassend genoeg, toch even starten met een stukje uit Handelingen. Handelingen 1, nou, dat is makkelijk op te zoeken. Voor mij ook, want ik heb daar een lintje tussen mijn Bijbel zitten. En ik heb ontdekt dat als ik tegenwoordig goed wil lezen, dat ik toch die leesbril op moet zetten. Dat is een beetje lastig, maar ik stond pas ergens, had ik een preek en toen stond ik te schutteren, kon ik het versnummer niet eens meer vinden. Dus dat was een beetje lastig. Handelingen 1, hebben jullie inmiddels kunnen opzoeken. Staat niet op de beamer, maar is eigenlijk gewoon een beetje een inleiding. Tussen Pasen en Pinksteren heeft Jezus zich een aantal keren met de discipelen onderhouden. Hij is 40 dagen nog op aarde gebleven voordat hij naar de hemel ging. En wat deed hij daar nou eigenlijk? Wat heeft hij nou die 40 dagen gedaan? Nou, als je nou leest in hoofdstuk 1 van Handelingen, vers 3. Wat hij gedaan heeft na zijn lijden en dood, heeft hij hun, de discipelen, herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God. Dus hij heeft bewezen van, jong, ik ben echt opgestaan, ik ben er. Ik ben niet in het graf blijven liggen, ik leef. En hij heeft gesproken over het koninkrijk van God. Dat was dus kennelijk het onderwerp waar hij het over had. En dat het voor de discipelen iets belangrijks was, dat lezen we dan een paar versen verder in 6 bijvoorbeeld. Dan vragen ze, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Dat was dus kennelijk een prangende vraag voor de discipelen. Dat die Messias die gekomen was, dat hij het koningschap ging herstellen over Israël. En dan zegt Jezus, het is niet jullie zaak om te weten of het de Vader in zijn macht heeft gesteld. En dan komen we bij uiteindelijk het feit dat Jezus afscheid neemt van zijn discipelen. Of beter gezegd, toen ik erover nadacht, denk ik van, hij neemt helemaal geen afscheid. Wat raar eigenlijk. Als je leest in vers 9, dan staat hij werd voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Hij werd opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Er was helemaal geen afscheid. Er was alleen maar een belofte. En die belofte was in vers 8 daarvoor. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. En van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van aarde. En toen hij dat gezegd had, oep, weg. Staat plaatje geloof ik. Ja, oep, weg, omhoog. En ik, wat raar eigenlijk. Want als je nou 3 jaar lang met elkaar optrekt, dan neem je toch even afscheid. Als Paulus de gemeente van Efeze verlaat in hoofdstuk 20 van Handelingen, dan lezen we daar dat ze het voor elkaar bidden, dat er tranen zijn, dat ze kussen, dat ze elkaar omarmen. En zelfs wij als mensen hier weggaan, worden op het podium, wordt gebeden, worden gehukt. Weet je wel, afscheid. En Jezus, er staat alleen maar dat hij omhoog ging en dat hij wegging. En dat er niet eens een afscheid was. Nou, waarom deze verse? Het heeft te maken met het feit dat we, als we in Matthäus 24 gaan lezen, dat we iets gaan zien van de voorbode van de verhuizing van de Heilige Geest. De verhuizing van de Heilige Geest. Nou, en daarom gaan we nu met elkaar lezen in Matthäus 24, vanaf vers 1 tot en met 14. En ik hoop in de loop van het seizoen. En ik ben met Hans wat bezig om, of tenminste dat is achter de rug, het rooster in te vullen. Ik had wat zondagen achter elkaar, maar het is nu een beetje door het seizoen heen. Maar dat is ook niet erg, want je kunt preek ook terugluisteren. Voordat we gaan lezen in hoofdstuk 24 wil ik jullie even iets vertellen over de context. Deze reden van Jezus, die begint 2 dagen voordat hij uiteindelijk aan het kruis genageld wordt. Dat is wel belangrijk om te weten. Dat is ook zijn laatste lange reden voordat hij sterft. En als je kijkt naar de week die ervoor ligt, dan zie je dat Jezus regelmatig, bijna elke dag, in de tempel aanwezig was. En dat de sfeer met de schriftgeleerden en de fariseeën steeds grimmiger werd. Er was een beschuldiging van Jezus aan de fariseeën die er niet om loog. Adderige broed, zei hij tegen ze. Nou, het zal je maar gezegd worden, adderige broed. We weten over het schoonmaken van de tempel, dat Jezus met een zweep er doorheen ging en dat hele tempelplein schoonveegde van alle handelaren die daar bezig waren om dingen te verkopen. Kortom, er was flink wat aan de hand en er ontstond ook heel wat dreiging. Nou, in die context begint dan hoofdstuk 24 en de eerste 14 versen. En die gaan we met elkaar lezen en die staan ook op het scherm. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. Hij zei tegen hen: "Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie, geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles wordt afgebroken." Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze: "Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?" Jezus antwoordde hun: "Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: 'Ik ben de Messias.' En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken. En het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden. En jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." Nou, tot zover deze schriftlezing. Jezus verlaat de tempel. Net zoals de dagen daarvoor, wat ik net schetste, hij verlaat de tempel. Alleen als je kijkt naar het woordje wat hier gebruikt wordt in het Grieks voor verlaten, dan is dat een woordje met een hele speciale betekenis. Het is een woordje wat uitdrukt dat hij iets verlaat met de bedoeling daar niet meer terug te komen. Het is niet zomaar een neutrale opmerking. Zo van aan het eind van de dienst, we verlaten dit gebouw. En volgende week zijn we hier weer en dan verlaten we weer het gebouw. Nee, dit woordje verlaten drukt iets uit met de bedoeling er nooit meer terug te komen. Het is definitief. Het is een definitief einde, een definitief afscheid. En dan wijzen de discipelen op de grootsheid van die tempel. En je zou denken van, waarvoor voelen ze iets? Ze hebben natuurlijk best meegemaakt hoe zwaar het voor Jezus is in die tempel. En die bezoeken die hij daar brengt. En dan wijzen ze op de grootsheid van die tempel. Nou, je ziet daar een plaatje. Het is een plaat die vroeger in de lagere scholen hingen toen ze nog school met den Bijbel heette. Ik heb ze die ook nog wel gekend. Wat je ziet is een enorm complex. Het is niet zo'n heel duidelijk plaatje. Maar ik heb voor de maquette van Jeruzalem gestaan vanuit die tijd van Jezus. En dan zie je dat die tempel een enorm deel uitmaakt van de oppervlakte van Jeruzalem. En Jeruzalem was de tempel. En de tempel was Jeruzalem. Mensen kwamen naar die tempel toe. Dat was iets fantastisch. Er was natuurlijk ooit afgebroken geweest. Maar Herodes de Grote, ook degene die de kinderen vermoord heeft in Bethlehem, die had hem in de loop der jaren opgebouwd. En het was een schitterend complex. En je kon niet Jeruzalem zeggen zonder dat je tempel zei. En in het Joodse denken zou die tempel natuurlijk een enorme rol spelen in het koningschap van de Messias. De tempel was daarin een onaantastbaar gegeven. Je zou zeggen in hedendaagse termen, het was een onopgeefbaar iets, die tempel. En daar, misschien dat de leerlingen van Jezus wel gedacht hebben, als hij zijn koninkrijk hier vestigt, dan zullen we dat doen hier op deze plek van de tempel. En wij zullen zitten aan zijn rechterhand. Weet je, ze hadden die discussie gehad. Jacobus en Johannes, wie zal dan aan de rechterhand van de Messias zitten? Dus de tempel, dat was iets. Nou, daar ging het gebeuren. Daar ging het gebeuren. En misschien wilden de discipelen dat wel naar Jezus communiceren. Van, ja, het gaat nu wel slecht met u en het is een hoop gedoe en een hoop strijd. Maar eens, kijk, die tempel, daar zal het toch plaatsvinden. En dan doet Jezus die dramatische en schokkende voorzegging. Geen steen blijft op de andere. Geen steen. Weet je, onvoorstelbaar in de gedachten van de discipelen. Die in hun toekomst die tempel zo'n enorme plek hadden gegeven. En dan de ontastbaarheid van die stenen. Geen steen zal op de andere blijven. Weet je, die bakstenen, ja, dat kan je voorstellen. Een voorhamer er tegen en het ligt plat. Maar dit waren stenen van 15 meter lang, 7 meter breed en 5 meter hoog. Ik kon er eentje op dit podium. Maar even voorstellen, één steen op het podium en daar was die tempel uitgebouwd. En dan zegt Jezus, geen steen zal op de andere blijven. Dat is een streep door de rekening van de discipelen. Hoe moet dat nou met dat koninkrijk? Welke garantie hebben we nou nog dat u koning wordt van Israël als die tempel wordt afgebroken? En het is gebeurd. Het is gebeurd. 70 jaar na Christus vernietigden de Romeinen die tempel. Ze staken hem in brand. En Titus, die toen keizer was, die had het zo gehad met dat opstandige, vervelende, nare Israëlische volk, of Joodse volk moet ik zeggen, dat hij zei, ik vind het niet genoeg. Die gaf expliciet opdracht om alles weg te halen. Elke steen af te breken. Letterlijk zoals Jezus dat voorspeld had. 70 jaar na Christus. En zo ging hetgene wat zekerheid bood in het denken aan de discipelen verloren. Misschien even een intermezzo. Gewoon even voor jezelf nadenken. Je eigen zekerheden. Heb je ook je zekerheden waar je op bouwt? Je zegt van nou, als dat. Ik neem ik even een slokje water. Denk je even na. Wat zijn jouw heilige huisjes waar je absoluut niet aan mag komen? Die eigenlijk staan voor Christus. Of iets wat je misschien vreselijk geschokt hebt. Wat je dacht nooit zou gebeuren. Ik weet wel dat wij waren nog niet zo lang christen. Waar jong, heel veel mensen trouwden we natuurlijk in die periode in onze vriendenkring. En na een paar jaar hoorden we van hele goede vrienden. Die ons hadden geholpen in onze huwelijksontwikkeling. Toen Lydia en ik net getrouwd waren. Dat die gingen scheiden met 2 kleine kinderen. Ik heb er nachten van wakker gelegen. Dat was voor mij zoiets dat kon gebeuren. En ik moet eerlijk zeggen, als je nu hoort van scheiding, het is bijna, nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar je knipt hem bijna niet meer met je ogen, want dat gebeurt zo vaak. En je hebt het al zo vaak meegemaakt, maar ik vond het toen was, en het is iedere keer weer dramatisch, maar weet je dat iets je zo kan raken? Nou, misschien ideeën voor je Voor jezelf. Nou, dan gaan ze naar de Olijfberg. Dat is nou even een stukje lopen. Hè? Ik wil, het is tussen. Sorry? Oh, leg het me straks maar even uit. Weet je, dan tussen vers 2 en 3, dan zijn ze ineens op de Olijfberg. Nou, we hebben dat met een touringcar gedaan en dat is een kwartiertje rijden. Maar als je dat moet lopen, dan ben je echt nog eventjes bezig. En dan klim je die berg op en dan zie je daar die tempel liggen. Met dat gouden dak, althans toen, want dat is er natuurlijk nu niet meer. Maar ik kan me dat zo voorstellen. En dan gaan de discipelen vragen. En dan vragen ze, en wanneer gaat dat nou gebeuren? Vertel ons, zeggen ze, wanneer zal dat allemaal gebeuren? Nou, Jezus had heel simpel kunnen zeggen, over 37 jaar, het jaar 70. Maar dat antwoord geeft Jezus niet. En eigenlijk, als je de tekst goed bestudeert, dan is het ook niet een echte vraag van de discipelen. Het is meer de verwondering dat ooit zou gebeuren. Weet je, zoals wij zeggen van joh, maar ja, wanneer zou dat nou gebeuren? Als je denkt van nou, wat je nu zegt, wanneer zou dat nou moeten plaatsvinden? Als iemand zegt van nou, de bergen waar we het net over hadden, nou, die zal helemaal plat geërodeerd worden. Ja, kom nou, zo'n berg, hoe kan dat nou? Weet je, hoe kan dat nou? Maar ja, als de meester het zegt, en dan duikt ook nog het volgende probleem op, waaraan zullen we dan uw komst en het einde herkennen? Als u geen koning wordt in die tempel. Als die tempel er niet meer is. Wanneer komt dan dat koningschap? En eigenlijk zijn het dus helemaal geen rationele en feitelijke vragen die ze stellen. Maar het zijn uitingen van vertwijfeling. Maar hoe kan dat nou? Het is een vraag gesteld door geschokte mensen die hun hoop en hun oriëntatie dreigen te verliezen. En Jezus gaat dus ook niet in op die vragen, letterlijk. Hij geeft een heel vreemd antwoord. Hij zegt, pas op dat niemand jullie misleidt. Pas op dat niemand jullie misleidt. Een onverwachte vermaning, zou je kunnen zeggen. Want Jezus weet dat die zucht naar tekenen en naar bewijsvoering je juist vatbaar maakt voor misleiding. Voor nepnieuws, om het zo maar te zeggen. Weet je, in onze tijd ook. Hele grote gebeurtenissen. Twin Towers in 2001. Twee vliegtuigen. Stromen vluchtelingen. Diverse crisissen. Economische, financiële crisis. Oorlogen in het Midden-Oosten. Iedere keer weer leidt het tot speculatie. Of worden bestempeld als een uitkomst van profetie. Dan is er iemand die zegt, oh kijk, hier staat. Oh, dat is de Twin Towers. Weet je, en dan zijn er mensen die leggen de Telegraaf naast Openbaring. En dan maken ze een vergelijking en dan leggen ze het uit. Oh, zie je wel, Openbaring klopt, want de Telegraaf zegt het ook. Boeken die na een paar jaar op de vuilnishoop kunnen. Ik heb in de jaren 70, 80 en misschien jullie ook wel de boeken van Hal Lindsey verslonden. Over hoe het allemaal zou gaan in de eindtijd en wanneer Christus zou komen. Dus kun je allemaal op de vuilnisbak. Allemaal in de vuilnisbak. 90% kun je zo wegschrappen. Klopt allemaal niet meer. En wees alert op mensen die dan zeggen namens Christus te spreken. Van ik had een visioen, ik heb gehoord dat en Jezus en dit en dat. En Jezus gaat zijn discipelen leren waar ze dan wel op moeten letten. Want in de volgende verse schetst hij een toekomstbeeld waarin de verwoesting van de tempel een eigen plek krijgt. En hij geeft een nieuw perspectief op het koninkrijk en het einde. Dat gaan we straks zien in vers 14. Maar eerst gaat Jezus in op een aantal zaken waar de discipelen zich op moeten voorbereiden. Voorbereiden op oorlogsdreiging. Vers 6. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. En dan zegt hij, laat je niet verontrusten. Dat is heel bijzonder. Wij zijn geneigd om als we geruchten horen over oorlogen of over crisis of wat er nu weer komt. Of de handelsoorlog tussen China en Amerika waardoor de beurskoersen weer naar beneden gaan. Om ons daar heel veel zorgen over te maken. Maar eigenlijk staat hier, joh, raak niet opgewonden. Laat je niet gek maken. Want dat is nog niet het einde. Weet je, die discipelen, die dachten van nou, op het moment dat die oorlogen komen, ze waren gewend aan strijd. Hè? Het Israëlische volk, het Joodse volk, was gewend aan strijd. Tot op de dag van vandaag zijn ze vertrouwd met oorlogen. Het staat ook niet voor niks in Hebreeën dat het volk is sterk geworden door oorlogen. Door oorlogen zijn ze sterk geworden. Dat geldt ook in ons leven. Wij worden sterk door moeilijkheden, door zaken waar we doorheen moeten. Dat maakt ons sterk. En misschien interpreteerden die discipelen die dreiging van die oorlogen juist wel als heel positief. Want dan zou het gaan gebeuren. Daarom zegt Jezus, raak niet opgewonden, want dat is het nog niet. Dan komt het koninkrijk nog niet. De tempel, het is slechts het begin, zegt hij. Hongersnoden, de aarde zal beven, zal onderdrukking zijn en doden. Haat en liefde zal bekoelen, wetteloosheid zal toenemen. Ik denk, dit is een fantastische evangelisatietekst. Als je naar je buurman toe gaat en zegt, joh, heb je wel eens van God gehoord, van het evangelie? Nou, de aarde zal beven, je zal verdrukt worden, je zal gedood worden. Stel je voor dat de boodschap vanochtend naar jullie zou zijn, jullie zullen gedood worden. Dat is wat. Als dat wordt, maar Jezus zegt het tegen de discipelen. Maar al deze verschijnselen zien we al eeuwenlang. En doordat onze aarde zo klein is geworden, de global village, we zijn van alles worden we in kennis gesteld, denken we van wauw, er is heel wat aan de hand. Maar stel je nou voor dat je in de middeleeuwen geleefd had. 2/3 van de bevolking in de middeleeuwen is gestorven aan de pest binnen een paar decennia. Wisten jullie dat? 2/3 van de wat in, toen in Europa leefde, is gestorven. Er was hongersnood. Er waren onderlinge godsdienstoorlogen, twisten. Weet je, ik denk als je toen geleefd had, dat je misschien ook wel gedacht had van het einde is nabij. Want alles wat hier voorspeld werd, dat kwam daaruit. Maar zegt Jezus tegen de leerlingen, je moet je voorbereiden op haat van de wereld. En dat zegt hij ook over hun hoofden heen naar ons. Interne spanningen, moeilijkheden. En inderdaad wel misschien heel veel het Joodse volk. Het toenemend antisemitisme, Jodenhaat, het is zorgwekkend. Het wordt steeds actueler. Als je leest dat de Joden in Duitsland wordt geadviseerd om op straat maar geen keppeltje meer te dragen, omdat je dan angst hebt. Dat is wat anders als op Sabbat in je woonkamer een keppeltje opzetten. Maar dus niet meer over straat met een keppeltje durven lopen, omdat je dan vervolgd wordt. In Duitsland notabene. Waar er 16 miljoen vermoord zijn. Maar wat hier niet door Jezus genoemd wordt, en wat wij wel weten en waar we over gelezen hebben, is dat de geest, de Heilige Geest, over de gemeente zal worden uitgestort met Pinksteren en dat wij kracht zullen krijgen om te getuigen, dwars door dat alles heen. En met die kracht zal het einde komen. En door die kracht wordt het koninkrijk verkondigd. Want als we dan lezen, en dat is wel heel mooi, dat laatste vers wat we lazen, en dat is nog maar een stukje van de inleiding van deze reden van Jezus, dan zegt hij, pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Weet je, dus niet door de grote gebeurtenissen, niet door alles waar wij ons zorgen over maken, of waar we ons over verwonderen, of waar we over in opwinding geraken, maar de verkondiging over de hele wereld, dat zal het teken zijn van het einde. En die verkondiging, die roept vervolging en weerstand op. En toch zal die verkondiging alle volken bereiken. En ook deze boodschap zal de leerlingen van Jezus enorm onwerkelijk in de oren hebben geklonken. Zij, een klein clubje, daar ergens in Israël, een heel klein landje, en dan de hele wereld die daarvan zal horen. Dus niet de tempel is het opgerichte teken in de tijd voor Jezus' verschijning, maar het blijven van het evangelie en het blijven van de verkondiging, ondanks alle tegenstand en afval en wat er ook maar gebeurt in de wereld. Het blijven van het evangelie in de wereld. En wat is het blijven van het evangelie in de wereld? Dat zijn wij. Dat is de gemeente. De gemeente die blijft. En ondanks alle sombere voorspellingen over de kerk die dan gedaan wordt uit onderzoek waarnemingen van dat kerken leeglopen. Dat is wat zal blijven. Dat is wat Jezus hier belooft. Dat is het goede nieuws. Dat de verkondiging zal blijven. Dus Jezus zegt, staar niet naar die stenen die gaan verdwijnen. Richt je blik op het evangelie. Dat blijft tot het einde. Weet je, die tempel zal worden afgebroken. Maar de gemeente, waar de Heilige Geest werkt, die zal blijven staan. Het verlaten van Jezus van de tempel en het er niet meer terugkomen, was iets heel dramatisch. Weet je, als Jezus God is, en dat geloven we, dan staat daar dat op dat moment Gods heerlijkheid de tempel verlaat. Maar even goed dat je door laat te drinken wat dat zegt. God die daar eeuwen gewoond heeft, verlaat de tempel voor iets anders. Voor de uitstorting van de Heilige Geest in de gemeente, die zal zorg dragen voor de verkondiging van het evangelie om de komst van Jezus Christus en zijn koningschap voor te bereiden. En daarmee komt de inleiding van Jezus' preek, om het zo maar te noemen, tot een hele indrukwekkende climax. Want de voleinding van de wereld komt dus met de voleinding van het evangelieverkondiging. Nou, er is nog één nog lastig vers wat we hebben laten lopen. Dat is vers 13. Maar wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Dan zou je dus heel makkelijk kunnen denken, oh, als ik niet stand houd, als ik niet waakzaam ben, en dan komen we een beetje naar dat verhaal over die vijf wijzen en dwaze maagden. Als ik niet waakzaam ben, als ik niet goed oplet, als ik niet stand hou, ben ik dan wel gered? Maar dat zou betekenen dat je behoudenis en je redding afhankelijk wordt van je eigen standhouden. En dat zou in tegenspraak zijn met alles wat we elders in de Bijbel leren. Namelijk dat je door geloof behouden wordt. Wij worden behouden door geloof. Niet door eigen werken, niet door eigen kracht, niet door eigen standhouden. Geloof in God en in het werk wat Jezus Christus heeft gedaan. Ik denk ook dat je deze tekst, dit vers, veel meer moet zien als een belofte. Je hoeft geen angst te hebben voor vervolging. Je hoeft niet bang te zijn voor mensen die je kwaad willen doen. Je hoeft niet bang te zijn voor mensen die niet van je houden, voor de liefdeloosheid in deze wereld. Je hoeft niet bang te zijn dat je ten onder gaat. Maar als je je hoop stelt op de echte Messias en je niet laat misleiden door andere Messiassen en daar je hoop op gaat stellen. Als je op de echte Messias je hoop stelt, dan word je gered. Luister maar, Romeinen 35. Sorry, 8 vers 35. Dat komt door die leesbril. Romeinen 8 vers 35. Zo prachtig. Als jullie als muziekgroep nog een keer dat lied zouden kunnen willen zingen. Ja, kan niet nu vanochtend, dan moet je oefenen. Maar het is zo'n mooi lied van over hoofdstuk 8. Ik kan niet zingen, want ik ben niet zo muzikaal. Maar nog krachten nog zullen ons scheiden van Jezus. 35. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende? Of vervolging? Honger of armoede? Gevaar of het zwaard? Niks toch? En dan gaat het verder. Niets, nog hoogte, nog diepte, wat er ook maar in de schepping is, zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Niets kan ons scheiden van Jezus. Weet je, wanneer houd je stand? Als je je hoop blijft stellen op de Messias. Als je hoop blijft stellen op Jezus. En als je je niet laat misleiden door mensen die de naam van Christus gebruiken of misschien wel misbruiken. Weet je, wij leven in een tijd waarin de aandacht voor de wederkomst heel groot is. Althans in bepaalde kringen van ons. En er zijn uitspraken ook van hedendaagse voorgangers die zeggen, nou, ik denk dat Christus tussen nu en 25 jaar terugkomt. Nou, dat denk ik ook, want ik ben 63 plus 25, dan zal ik waarschijnlijk wel niet meer leven. Dus dan heb ik Christus gezien. Dus dan is voor mij Christus teruggekomen. En dus zo kan ik het ook lezen, maar zo is het dan natuurlijk niet bedoeld. Of dat mensen gaan zitten uitrekenen wanneer die zal komen. En ik weet dat ik nu misschien op tenen ga staan, maar dan schrijf je maar een brief naar de Oudstraat, naar de Raad. Maar er zijn mensen die zeggen van, nou, het gaat op het bezuinenfeest. Want, en dan heb je een hele theorie. En ik denk, nou, misschien is het wel waar. Maar 2 jaar geleden was er een beweging die zei van, op bezuinigingsfeest in september zal Christus terugkomen. Nou, is niet gebeurd. Hij hoorde van iemand en die was vlak daarna jarig. En die zei, mag ik mijn cadeautjes alvast daarvoor hebben, want Christus komt terug. Nou, ik weet niet of het historisch is of anekdotisch, maar ik vond het wel grappig. Weet je wel, ik denk, ja, wat doe je dan nog met cadeautjes als Christus terugkomt? Maar weet je, 1 ding weet ik wel. Dat Jezus het ook niet weet. Want Jezus zegt verderop, van die tijd en die uren weet alleen de Vader. En dat vond ik een beetje raar, want ik denk van, de Vader en de Zoon zijn toch 1? Waarom weet de Zoon het dan niet en de Vader het wel? En ik denk, ja, maar als ze 1 zijn met elkaar, betekent dat nog niet dat ze precies hetzelfde zijn. En dat ze hetzelfde weten. En als Jezus er genoegen mee neemt, door te zeggen van, de Vader weet het en ik niet, en dat is voor hem acceptabel, hoe zou het dan kunnen zijn dat dat voor ons niet acceptabel is? Dus ik weet niet wanneer Christus komt. Ik weet dat het te maken heeft met het evangelieverkondiging. En ik weet dat het onverwacht zal zijn, maar dat het onmiskenbaar zal zijn. Onverwacht en onmiskenbaar. En onderwijl, in die tijd dat we daarop wachten en naar uitzien, leven wij ons leven zoals hij dat gegeven heeft om te leven. Namelijk waakzaam en standvastig. En daar zullen we in het vervolg nog wat meer over horen. Waakzaam en standvastig, dat is onze opdracht. In de zekerheid dat we kinderen van God zijn, gered zijn, dwars door alles heen wat er in onze maatschappij gebeurt. Amen. Mag ik kort met jullie danken en bidden.